Goedemorgen allemaal. Ja, ik dacht, er zit hier zo'n gat, maar dat komt ook omdat die brand eruit staat, denk ik, of zo. Dat iedereen onder de warmte gaat zitten. Ik weet het niet. Ben ik goed te horen? Nee, hè? Ja, het komt langzaam. Marloes, die is er niet vandaag. Marloes is in Castricum. Ik hoor mezelf over de monitor. Kan die monitor uitdoen, achter mij? Marloes is in Castricum en die is daar samen met Lianne aanbidding aan doen. En ze ging daar ook spreken. Ik vond dat wel mooi, want we zongen dat liedje Bread over Aulangs, in Aulangs, dat liedje. En Marloes spreekt over de adem van God. Dus ik zei al tegen, dat is leuk, moet je ook een keer in Arnhem doen. Zo vaak spreekt ze niet, dat vind ik wel cool. Ik heb Jeannette niet gehoord vorige week. En normaal kan ik zeggen, ja, ik was ziek, ik had corona. Maar ja, tegenwoordig kan je de live dienst terugkijken. Dus ik heb geen excuus, maar ik heb het helaas niet teruggekeken. Dus ik hoop maar dat ik niet hetzelfde ga doen. We zullen het zien. Ja, misschien moet je dubbel horen. Komt wel goed, toch? Ik heb geen schoenen aan, ik ben mijn schoenen vergeten. Ja, er zijn mensen die denken dat het met mijn preek te maken heeft, maar ik ben echt mijn schoenen vergeten. Dus dan hebben we dat ook meteen weer even uit de lucht. Het thema is nu, lees je Bijbel, bid elke dag. Zo het liedje even doen? Ken je het liedje? Met gebaren dan, hè? Zo van, lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. En dan mag je op de stoel staan, dat je groeien mag. Ja? Nou, dat was dus mijn jeugd, kinderliedjes. Dank jullie wel, er zijn er meer dus die dat liedje kennen. Ik zong dat al toen ik heel jong was. Andere mensen, sommige mensen kijken heel vreemd van, wat is dit? Ja, nou, dit is een kinderliedje. In die tijd had ik ook niet zo heel veel keuzes. Ik dacht dan, ja, Bijbel lezen elke dag. Nou, ik had de volgende keuze. Ik kon de NBG Bijbelvertaling lezen van 1951. Dus dat was dan toen de keuze. Nou, daar snapte ik geen snars van als jonge jongen. Of ik kon de kinderbijbels lezen met de plaatjes. En ja, dat was dan altijd weer dat ik dacht, ja, kinderachtig. Dus ja, dat is toch altijd wel anders tegenwoordig. Is er veel meer, hè? Er zijn veel meer Bijbels, de Bijbel in gewone taal. Ik dacht, nou, als ik die toen had, had ik hem zeker gelezen. Maar goed, toen ik puber werd en wat ouder werd, toen dacht ik van, ja, maar moet ik de Bijbel wel lezen? Moet ik wel elke dag bidden? Moet dat wel? Moet dat? En ik vond toen van niet, ik zal je eens even meenemen in mijn oude theologie, waarom ik zei, dat hoeft niet. In Marcus 13 vers 11 staat, maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen, maar zeg wat God je op dat moment laat zeggen, want je spreekt dan niet zelf, maar jullie woorden komen van de Heilige Geest. En er staat ook geschreven in 2 Korinthe 3 vers 3, en dat iedereen kan zien dat jullie leven bepaald wordt door de geest van de levende God, zijn regels staan geschreven in jullie hart en niet op stenen platen, zoals de wet. Dus ik hoef helemaal het woord van God niet te kennen, want de wet staat geschreven in mijn hart. En als het moment daar is, dan brengt de Heilige Geest mij de woorden wel te boven. Dus hey, waarom zou ik elke dag de Bijbel moeten lezen? Zo'n puber was ik. En dan ook nog, hè, het woord is hartstikke dood, mensen. Dat ook, hè, het is allemaal logos. Dus... Het gaat om rema, het gaat om het gesproken woord, het gaat om het levende woord. Dus het gaat om wat de Heilige Geest vertelt, dus die Bijbel, jongens. Laat maar lekker zitten. En over bidden gesproken, dat hoeft ook helemaal niet. De theologie was voor mij als volgt. Dat staat in Matthäus 6 vers 8. Als je bidt, moet je niet steeds maar door blijven praten. Dat doen de mensen die andere goden vereren. Ze denken, hoe meer ik praat, hoe beter mijn God luistert. Dat moeten jullie niet doen. Want je vader weet al lang wat je nodig hebt, dat weet hij al voordat je het gevraagd hebt. En aangezien hij dat toch al weet, waarom zou ik dan bidden? Hij weet al lang wat ik nodig heb. Hij zorgt voor mij, ik hoef me nergens zorgen over te maken. En oh ja, Jezus is een mooie bergrede, ik mag uit genade leven. Joejoe, lees je Bijbel fit elke dag? Dacht het niet. Nou, misschien zijn er mensen die herinneren mijn opmerking toen ik de Ravel theologieopleiding ging doen, dat ik zei van nou, er waren bepaalde dingen die ik geloofde die ik nu niet meer geloof. Nou, dit is er één van. Dus hier heb je dan een paar klipklare onzin. Nou, en toch, misschien, hè, sommigen van jullie denken, oh ja, kom, er zitten wel dingen in hoor, dat geloof ik nog wel. Dan stiekem geloven we dat misschien toch wel een beetje. Nou goed, onzin. Ik was een boekje aan het lezen over vasten. En dat laat eigenlijk weer een hele andere kant zien van dit spectrum over moet dat. Dat boekje dat had ik hier achter gevonden in de kast. Dag leuk, ik wil meer weten over vasten, mooi boekje. Je kunt er natuurlijk een boekje kopen door geld in een potje te doen. Of je kan het zelf als ik doen. Je neemt een heleboel mooie christelijke boeken mee. Die zet je erin en neemt je er eentje uit om zelf te lezen. Maar inmiddels puilt hij uit. Ik wou daar een paar quotes uit voorlezen. Gewoon om jullie even te prikkelen. En er staat, hoe moeten we vasten zien in deze tijd? Als we vasten, dan moet het een middel zijn, niet een doel op zich. We vasten niet om God iets te bewijzen of om zijn gunst te verdienen. Maar de Bijbel leert ons duidelijk dat wij moeten vasten om te zoeken naar Gods wil. Ik moedig gelovigen aan om 1 dag per week te vasten. Maar het is beter om dit 2 dagen per week te doen. En met vasten bedoelen we trouwens niet eten. Hè? Dus kijk een dag geen tv. Nee, gewoon niet eten. Drinken, nou, het schijnt toch een risico te zijn als je dat niet doet. Dus dat was dan nog, zeg maar, discutabel. De genade van vasten is dat het Gods verhoring is op onze roep naar meer. Vasten vergroot onze capaciteit om meer van hem te ontvangen. En door vasten wordt Gods waarheid in ons hart verankerd. Vasten is aanbidding. Alleen zwakke mensen bidden en vasten. Alleen mensen die honger hebben naar meer van hem besluiten om te vasten. We vasten omdat we ernaar verlangen om beter toegerust te zijn, omdat we ons leven volledig aan hem kunnen overgeven. So far so good. Ik dacht, nou, dit boekje spreekt mij aan. Hoofdstuk 1, top. Bijbelse onderbouwing was ik heel erg naar op zoek, kon ik wat minder vinden, maar goed. Dus lees je Bijbel, bid elke dag volgens dit boekje, ja. En dan doe je nog 1 dag vasten, het liefst 2 erbij per week. Okay? Nog een paar quotes dan. Vast is niet alleen gegeven zodat wij vrij worden van verslaving aan lichamelijke genoegens. God heeft deze zegen ook gegeven om demonische bolwerken in ons denken neer te halen. Paulus noemde dit ontsnappen aan de strik van de duivel die mensen gevangen houdt in 2 Timotheüs 2 vers 26... En Jesaja spoort ons aan om te vasten, waardoor we de boeien der goddeloosheid los kunnen maken. In Jesaja 58 vers 6. Opdat we vrij worden van het zondige gedrag waardoor we verslaafd zijn geraakt. Andere quote. De Westerse kerk is in grote nood. Daar is veel meer voor nodig dan een maandelijkse bijeenkomst. We moeten begrijpen dat wekelijks vasten een levensstijl is. Er komen moeilijke tijden waarin het al zwaar zal zijn om de juiste keuzes te maken, omdat we geen referentiekader meer hebben. We kunnen niet meer afgaan op wat er altijd was. Daarvoor hebben we openbaring van God nodig. De kerk zal haar manier van doen dramatisch moeten wijzigen als zij standvastig en vlekkeloos wil zijn als de Heer terugkomt. Om adequaat te reageren is het nodig dat de kerk in het Westen zich een nieuwe manier van leven eigen maakt. Een leven van voortdurend gebed en vasten. Zo, om maar eens even 2 extremen tegen elkaar te zetten. Dus als ik dit dan lees, dan zeg ik, lees je Bijbel, bid elke dag, moet dat? Jazeker, en je moet nog veel radicaler zijn, wil je in deze tijd van betekenis zijn. En met de oorlog in Oekraïne en alles, prikkelt dit alleen nog maar meer als je dit zo leest. Nou ja, als ik dan toch kleur aan het bekennen ben, dan vind ik dit ook klipklare onzin. Lekker extreem. Maar er zit ook wel wat in, hè? In beide wel. Aan de ene kant, genade en vrijheid die we ontvangen hebben in Jezus, is niet om alleen maar lekker te genieten van ons leven. Hè? Zo is het niet. En aan de andere kant, hè, is het dan ook, gaat het om dat we bewust kiezen om te veranderen om de wil van de Vader te doen. Dus als we in die extreem zitten van Bijbel lezen, bidden, dat hoeft niet. Nou, we willen toch Jezus volgen. We willen toch meer van hem ervaren. We hebben toch een nieuwe vader. En als we kijken naar de andere kant, dan zeggen we van ja, maar we hoeven de liefde van onze vader niet te verdienen. Het is niet door hard werken of doordat we de missie hebben, dat we licht in de wereld gaan zijn of zo. Of dat het heel extreem te maken, dat we alles opofferen, dat we maar zwak zijn en in onze moeite zitten, dat we dan God gaan ontmoeten. Dus dat we God gaan ontmoeten door in ons denken en in ons werken, dat geloof ik ook niet. God ontmoet je met je hart, met je gevoel. Dus dat zijn twee uitersten die ik even tegen elkaar zet, omdat ik daarin mis het woordje relatie. Het zit allebei op van ik hoef toch niks te doen of ik ga heel veel doen. Terwijl ik veel meer op zoek ben naar relatie. En ik heb er stiekem ook nog een derde extreme ingelegd en dat is namelijk ik geloof er geen snars van. Dat is misschien ook wel een beetje extreem. Want Bijbel lezen, dat doe je niet om een goed christen te zijn. En het, jezelf martelen doe je ook niet om van je zondige verlangens af te komen. Je hoeft jezelf niet te rechtvaardigen, je hoeft Gods liefde niet te verdienen, je hoeft niet te vasten om zijn aandacht te krijgen. Het is ook geen prestatie dat je waardig bent als Jezus terugkomt, of om zeker te zijn dat je behouden bent. Dat ben je gewoon door geloof in Jezus Christus. En dat hoef je niet te verdienen. En de Bijbel lezen doe je wel omdat je bij Jezus hoort. Omdat je tijd wil doorbrengen met God, de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Omdat je hen beter wil leren kennen. Omdat je geestelijke natuur wil voeden en je lichaam, je natuurlijke verlangens wil kruisigen. Misschien moet ik die toelichten, hè? Dus je zondige verlangens, hè? Overdadig televisie kijken of dat soort dingen. Nee, jij bent hier voor een reden. God heeft je wel voor dingen geroepen. Dus dat wil je niet. Je wil je richten op God en zijn leven ontvangen. We willen ook de Bijbel lezen, omdat Jezus ons dat geleerd heeft. En daar willen we bidden. En we zijn gewoon dankbaar om wat God ons geeft. Maar bovenal, we willen in vrede leven. En deze gedachtegang die bracht me bij Filippenzen 4, vers 6 en 7, die ik als tekst had gestuurd in de mededelingen. Daar staat, maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God wat er ook gebeurt en dank hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dan is vrede die geen mens ooit gekend heeft. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en gedachten tegen al het kwaad beschermen. Want jullie horen bij Christus. Als ik die tekst lees en ik denk dan weer, maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Dan denk ik van ja, maar meestal maak ik me eerst zorgen en dan ga ik bidden. En dan dreun ik een verlanglijstje op van Heer, help. Maar als we die tekst in uitvoering brengen en ik maak me geen zorgen. Nou, stel je nou voor dat ik me geen zorgen maak en ik ga dan God iets vragen. Ga ik hem misschien wel hele andere dingen vragen. En er staat ook van, ja, bid tot God wat er ook gebeurt. Dus of het nou goed gaat of slecht gaat, ik ga altijd gewoon bidden. En God danken. En alles. Hoe vaak nemen wij niet dingen aan zo van, ja, weet je, dat hoort gewoon bij het leven. Maar hoe anders is het als je gewoon God overal voor dankt wat er op je pad komt. En als het alles betekent, betekent het ook de slechte dingen. Moet je ook God danken dat je er wat... Dat hij daar gewoon je in gaat helpen. En het gaat over vrede. Vrede die onze gedachten beschermt. Vrede die ons gevoel beschermt. Maar ook vrede in het breedste zin van het woord. Het gaat gewoon over welzijn, de shalom van God. Onze gedachten zijn vernieuwd door de Heilige Geest. En ons gevoel mogen we onderwerpen aan Jezus. En dat is dan het horen bij Jezus, dat is je identiteit. Dus ik vond deze tekst dat zo mooi samenvatten. Waar het me vooral ook in gaat, is de toon die erin zit. Wat is de toon die eronder ligt? Kijk, dat is het eerste voorbeeld wat ik gaf, van ja, ik hoef niet te lezen, de Bijbel niet te lezen, niet te bidden, is zo'n toon van onverschilligheid, een toon van gelatenheid. En als ik het heb over minimaal één keer per week vasten, dan zit er zo'n toon in van radicaliteit, van wow, we moeten. En dit is een toon van, we horen bij Jezus. En dat brengt vrede. En vanuit die vrede gaan wij bidden en de Bijbel lezen. En ik denk dat dat nu ook zo met die onrust in Oekraïne, dat dat belangrijk is. Van welke toon hebben we daarin? We waren natuurlijk in Roemenië de week ervoor. Waar we Jorrit en Ellen hebben bezocht en allerlei projecten daar. En zij waren ook, toen wij daar aankwamen, al net vertrokken met een bus naar Oekraïne. En die zijn daar de grens over gegaan, echt Oekraïne in, om daar van een bevriende kerk mensen op te halen en terug te halen naar Roemenië. Ze zijn daar een paar dagen geweest, omdat het papierwerk was niet in orde. Ze hadden zich ingeschreven als vluchteling en dan moet je in zo'n vluchtelingenkamp en zo. En hadden asiel aangevraagd, dus dat moest omgezet worden naar nee, ik wil gewoon de grens over. En dan konden ze mee. Dus er was een heel gedoe met papierwerk. Maar die organisatie daar had contacten met een christelijk hooggeplaatst iemand die dat dus weer kon regelen. Dat is gewoon fantastisch. En zo zijn die mensen toch in Roemenië gekomen. En toen we daar waren in de dienst, toen was de voorganger daar, want ze werken daar met drie voorgangers. Die was dan in zijn preek. En die zei, gebed zet God in beweging. Gebed zet God in beweging. En een koninklijke reactie op crisis is om erop af te gaan. Niet om dat te ontlopen, maar erop af te gaan. Dus op het moment dat zij die crisis van Oekraïne hoorden, was het van wij gaan met de bus daarheen, we gaan onze vrienden halen. Een koninklijke reactie van vertrouwen op God. En als je zijn tegenwoordigheid wil, dan moet je hem prijzen, want zijn tegenwoordigheid geeft hoop en vrede. En ik vond dat die boodschap, dit was natuurlijk de kern van de boodschap, ja, die kon ik ook helemaal plaatsen in dat momentum van daar, met de spanning die wij hier ook ervaren, met de situatie van Oekraïne. Gewoon, wat kunnen wij doen? Al is het alleen maar bidden, maar kunnen we God in beweging zien en alle wonderen ook zien die nu in Oekraïne plaatsvinden? Dus lees je Bijbel en bid elke dag gaat in de kern over tijd nemen met God. Hij wil tijd met ons hebben. En los van wat je nou gelooft, dan zeg je nou van nou, ik vind het allemaal niet zo nodig of ja, het is niet genoeg. En alles wat ertussen zit. Tijd doorbrengen met Jezus in welke vorm dan ook, is uiteindelijk waar het om gaat. En als ik dat dan wat persoonlijker maak, dan is mijn vraag, wat is jouw drijfveer? Wil je tijd met God brengen? Of bid je vooral omdat je iets komt halen? En dat vind ik dus een spanningsveld, want wat ik geleerd heb is dat de Heilige Geest kan mij niet op Bijbelteksten wijzen als ik de Bijbel niet ken. Hij kan natuurlijk wel een nummertje noemen, maar in het moment zelf kan ik niet de context begrijpen van wat de Heilige Geest spreekt over een bepaalde Bijbeltekst als ik nooit de Bijbel lees. Maar iemand gaat zich ook niet bekeren als ik 1 of 2 dagen vast per week. Want dat is Gods werk en daar mogen wij aan meewerken. En dat is niet iets wat wij kunnen afdwingen. Dus mijn conclusie was ook, ik kan niet afgaan op mijn verstand en ik kan niet afgaan op mijn gevoel. Soms voel ik God niet. En dan is Bijbel lezen en bidden is gewoon een keuze. En soms voel ik God wel. En heb ik juist het idee dat ik helemaal niet Bijbel moet lezen en moet gaan bidden. Maar gewoon bij God moet zitten. En even niks doen. Dus er is geen schema of recept van hoe we dit nou op de juiste manier doen. Ik kan jou niet voorschrijven hoe je een levende relatie krijgt met Jezus. Dat is jouw weg. En het enige wat ik kan zeggen is van wat is jouw drijfveer? Hoe radicaal ben je in je hart? Wil je de wil van God de Vader najagen? Het gaat allemaal niet of je wel of niet een goed christen bent, hè? Daar gaat het niet om. En het gaat ook niet om dat je van alles moet of zo. Want je gelooft in Jezus en dan is dat allemaal oké. Je bent behouden, et cetera, de vrede is daar. Maar de mate waarop je dat ervaart, gaat wel over de keuzes die jij maakt. En ik merk in mijn leven dat de vorm waarop ik God zoek gewoon soms verandert. En ook afhankelijk is van de tijd en de momenten waar ik in zit. Ik klink altijd oud als ik dat soort dingen zeg, maar ja. Zo is het wel. Ik heb een tijd gehad dat God heel erg met mijn gevoelsleven bezig was. Dat vond ik helemaal niet tof, maar dat wou hij graag, geloof ik. En mijn verstand zat me behoorlijk in de weg. Ik was heel goed, ik was heel goed om met allerlei onzin argumenten te komen met bijbelteksten om een bepaald iets duidelijk te maken of dat nou waar was of niet, maar dat vond ik dan gewoon. En dat was mijn verstand. En die zat me echt in de weg om soms God te ervaren. En in die tijd, toen werd ik echt uitgedaagd om elke dag een kwartier bij God op schoot te gaan zitten. Nou, hoe doe je dat dan? Hè? Een kwartier bij God op schoot zitten. Nou, dat gaat als volgt. Je zet een alarm in je telefoon van een kwartier. Je gaat zitten en daarna doe je niks. Je stelt je voor dat je bij God op schoot zit. That's it. Ik kan je uit ervaring vertellen dat de eerste week is dat echt gewoon heel erg lastig. Zit maar van wanneer is die tijd om. Maar na een week, of misschien al eerder, ga je God wel ervaren en gaan de dingen gebeuren. Dan kan ik je op een briefje geven. Als jij tijd neemt met God om hem te zoeken, in wat voor vorm dan ook, dan gaat hij dingen doen. En dat is dus weer iets wat niet in gevoel of verstand zit. Je gaat gewoon uit verstand misschien zitten en dan gebeurt iets met je gevoel. Leuke uitdaging. Ik heb ook jarenlang geworsteld met de Bijbel lezen. Van hoe doe ik dat nou? Dagelijks, hè? Dagelijks ging het over. Dus ik heb de Bijbel toen wel eens uitgelezen. Dagelijks. Ik heb de Bijbel wel gelezen behalve de psalmen. Ik zal het maar eerlijk opbiechten. Ik vond de psalmen echt verschrikkelijk. Nog steeds. Ik zing ze liever. Maar om te lezen. Ja, nou ja, goed, dat ben ik. Zo heeft iedereen wel zijn boeken waar ik denk van... ik vind dan de wetten vind ik fantastisch. Maar, en de geslachtsregisters vind ik ook prima. Maar psalmen, ja. Maar goed, er is tegenwoordig een Bijbel-app. En ja, dan kan je leesplannen lezen, dat is al een beetje next level. Maar je kan ook gewoon de tekst van de dag lezen. Elke dag even de tekst van de dag lezen. Kost je 1 minuut. Doe je even als je op de wc zit, even de tekst van de dag. En als je dan aan iemand denkt, stuur je hem door naar iemand anders. En, dat kan al, en dan lees je elke dag de Bijbel. Het kan heel klein, hè? Het kan heel makkelijk. En het grappige is dat als je dat elke dag doet, dat het toch iets doet. Maar je kan ook met vrienden... Gewoon een Bijbelplan doen en dan kun je elkaar aanmoedigen. Nou, elke dag, ja, het is. Moet dat? Nou, weet ik niet, maar het is wel, doet wel wat. Ja, en elke dag bidden, dat is ook zoiets. Ik heb geprobeerd, hè, elke dag ingepland, kwartier bidden. En dan bedoel ik dus, want dat is dan het gevolg bij mij, dat ik gebedjes ga opdreunen. Want ja, ik ga ervoor zitten, dus dan. Moet je iets doen. Nou, dat is me niet gelukt. Dat werkt voor mij niet, sorry. Ik heb ook geprobeerd om heel gedisciplineerd op gebedsavonden te komen. Lukt me deels. Niet altijd.
Tegenwoordig probeer ik altijd bij de voorbeden te zijn op zondagmorgen. Dat vind ik echt heel fijn. Ik zou iedereen uitnodigen om dat ook te doen. Dat is echt wel gaaf. Maar de beste gebedstijden die ik had met God is de momenten dat ik aan het wandelen was. En dat dan heb ik gewoon tijd. Dan ben ik aan het wandelen en dan zijn mijn gedachten leeg. En opeens zegt God iets en dan komen we in gesprek. Dat zijn de mooiste gebedsmomenten. Of dat ik in de auto zat en ik had aanbiddingsmuziek op en dan opeens dan komt daar iets. Dat zijn de mooiste momenten van gebed. En dan, ik kan je vertellen, als ik op die punten zit, dan ga ik opeens heel anders bidden. En dan gebeurt er iets. En dat is ook wel echt waar ik naar verlang. Van die momenten dat je echt bidt. Niet uit een verplichtsbesef, maar gewoon vanuit relatie met God. En dat wens ik ook in ieder toe. En dat is ook iets wat we met elkaar kunnen opzoeken. Dus voor mij gaat lees je Bijbel, bid elke dag, gaat over relatie zoeken met God. En andere vormen, samen klussen in de kerk. Dat werd al aangekondigd voor april. Is een fantastische manier waar ik ook soms God in ervaar. Zelfs met schoonmaken van wc's. Zendingsreis gaan. Ook een mooi moment om God te ervaren. Of meegaan met een evangelisatieactie. Er zijn er ook wel een paar in Arnhem. Maar ik hou ook van een stevige theologische discussie. En ja, daar ervaar ik ook God in. Ook al zijn we het soms niet met elkaar eens en gaat het echt over hele radicale, extreme gedachten. Hou ik van. En het mooiste vind ik dat uiteindelijk leidt dat toch weer terug naar Jezus. En ga je gewoon zien hoe groot God is. En hoe groot zijn liefde voor ons is. Dus ja, zijn er nog anderen die een voorbeeld kunnen geven van hoe je relatie hebt met God? Ik heb geen microfoon, jij hebt hem.
Oh, het boekje, het Vaderhart van God. Oké, van Floyd McLuhan.
Die, daar. Ik heb nu een assistente.
Anne Ivka.
Nou, we waren zo net met de aanbidding bezig. En ik hoorde een zin in mij. Ga naar achteren, ga naar buiten. Of ga naar achteren. Dus ik, dat doe ik niet. Maar toch naar achteren gegaan. Maar nee, er was niks, naar buiten. En ik sta even buiten, ik zing de aanbidding mee. En er komt een mevrouw die hier vaker geweest is. En ik spreek met haar en ze zat helemaal stuk. En ze had eigenlijk gewoon de bemoediging van God nodig. Dus soms hoor je iets en dan geef je gehoor aan. Dan weet je niet of je er iets mee moet. Maar dan heeft God iets voor iemand die hij wil zeggen.
Gaaf.
Ja, Petra.